Meertalig opvoeden is eigenlijk net als sporten. Je begint met goede voornemens, dat is op zich prima, maar het werkt toch echt alleen als je het ook volhoudt. En juist dat volhouden is voor ouders soms een uitdaging. In dit tweede deel over meertalig opvoeden praat ik verder met Dr. Sharon Unsworth. Zij is taalwetenschapper van de Radboud Universiteit en maker van de podcast Kletsheads. En je hoort drie generaties van de Punch-familie voorbij komen. Fijn dat je luistert, ik ben Maria Punch. In de vorige aflevering leerden we van Sharon Unsworth dat vroeg beginnen belangrijk is bij meertaligheid. Baby's zeggen misschien nog niet zoveel terug, maar ze wennen wel aan de klanken van een taal. Verder is het goed om een family language plan te ontwikkelen, liefst voor de komst van een baby. Dus hoe ga je het aanpakken? Wie gaat welke taal spreken met het kind? Maar weet je, als dat allemaal in de praktijk anders loopt, dan is het ook nooit te laat om je plan bij te stellen. Dat zijn bemoedigende adviezen. Maar ik vroeg Sharon Unsworth ook wat je nou als ouder beslist niet moet doen.
Ik denk wat echt af te raden is dat je een tweede taal met je kind gaat spreken die je eigenlijk niet zo heel erg goed beheerst. Ik denk dat het wel beter is geworden in de loop afgelopen 5 jaar of zo. Maar alsnog krijg je ouders soms het advies van, nou weet je, dus ouders die een andere moedertaal hebben dan in Nederland, praat maar Nederlands tegen je kind, want dat is wel beter voor ze. Mm-hmm. Terwijl ze misschien zelf niet zo heel goed Nederlands kunnen. Dat is eigenlijk, en daar is wel niet super veel onderzoek naar gedaan, maar wel wat. Dat is niet aan te raden. Hè? Dus dat je, als je een taal niet goed spreekt, dat is niet bevorderlijk voor de taalontwikkeling van je kind. Vaak ook zo, omdat ze van allerlei andere bronnen, bijvoorbeeld als we het hebben over Nederland, als een kind van allerlei andere bronnen Nederlands wordt, dus op school, bijvoorbeeld van tv, van vrienden, van de buren. Mm-hmm. Als jij dan als ouder ook Nederlands tegen je kind gaat praten en je Nederlands is niet zo goed, wat we zien van onderzoek bijvoorbeeld in Canada, is dat ja, dat niet zo goede Nederlands dat jij praat, dat heeft geen impact op de taalontwikkeling van je kind. Okay? Dus het helpt niet. En nog erger, wat het wel voor zorgt, is dat hun ontwikkeling in de andere taal, noem het maar de thuistaal, dat die ook niet vooruit gaat. En dat is wel schadelijk, want het is wel goed om die thuistaal zo goed mogelijk te ontwikkelen. Want wat we weten is dat een goed ontwikkelde thuistaal, die dient als een heel goede basis voor het leren van een tweede taal. Ah. Dus vaak, het klinkt een beetje niet intuïtief. Als je zegt, nou wil je dat een kind goed Nederlands leert, een kind die thuis geen Nederlands hoort. Nou, zorg voor als ouder in eerste instantie dat je een goede basis, dat je voor een goede basis zorgt in die andere taal. Veel taalaanbod, veel verschillende activiteiten. Lees voor aan je kind. Of als je zelf niet kunt lezen of je een taal hebt dat niet geschreven wordt, dan vertel verhalen. Dus zo rijk en divers mogelijk taalaanbod. Want dat helpt je kind om een vliegende staat te maken in het Nederlands. Daarnaast kun je ook natuurlijk ervoor zorgen dat je kijkt waar kan mijn kind Nederlands horen. Dus wil ze naar de buitenspeelzaal bijvoorbeeld. Of zorg ervoor dat ze naar iets van een... Ik heb het over kinderen voordat ze naar school gaan, naar de peuterdans gaan. Want dat is in het Nederlands. Of dat ze met de buurjongen of de buurmeisje gaan spelen. Ja. Dus zorg ervoor dat er andere bronnen zijn. Ik zeg niet dat Nederlands niet belangrijk is. Natuurlijk is het heel belangrijk. Maar de andere taal hoeft daar niet in de weg te staan. Integendeel, het kan juist helpen.
Ik heb het idee dat de boodschap spreken maar gewoon Nederlands thuis, dat ook een soort politieke boodschap is geweest. In het licht van pas je maar aan, want Nederlands is de norm. Daarmee ga ik een beetje een zijweg in hoor, maar dat ook de ene meertaligheid is de andere meertaligheid niet of wordt verschillend gewaardeerd.
Absoluut, absoluut. En zelfs niet... Zelfs ook onbewust. Hè? Dus ik laatst las ik een stuk in de Volkskrant over kansenongelijkheid. En het ging eigenlijk om de adviezen die kinderen krijgen aan het einde van de basisschool. En het verschil tussen kinderen in de regio. Het was ergens in de Achterhoek hadden ze mensen van een school daar. En kinderen in de Randstad en de stedelijke gebieden. En daar hadden ze een school. Hadden een gesprek met iemand op een school. Een echt multiculturele school met kinderen van allerlei verschillende achtergronden. En echt in de tweede alinea stond iets van, ja, deze kinderen, dus de kinderen op die multiculturele school, hun ouders hadden het niet breed en ze hadden al een vergeten wat precies de verwoording was, maar het was eigenlijk, en ze hebben het al moeilijk genoeg van thuis spreken ze een andere taal. Hmm. Dus het was meteen meertaligheid. Niet goed. Niet goed voor de taalontwikkeling van het Nederlands. En ik durf te wedden dat zo'n uitspraak, dat zou die journalist nooit gemaakt hebben over bijvoorbeeld mijn kinderen of jouw kind. Hè? Nee, dus
no way.
Ja, want Engels, ja, dat is prima. Dat is een rijkdom. Oh, wat een kans geef je je kind. Ja, en dat, dus die tweedeling wat je net zei, de ene meertaligheid is niet de andere, dat speelt nog steeds en het speelt ook niet alleen in kringen waar men erop hamert dat mensen met een migratieachtergrond moeten integreren. Het speelt gewoon echt onbewust in wat veel gezegd en gedaan wordt in de kranten, in de media, maar ook in het onderwijs en in het beleid dat gemaakt wordt.
En vaak dus ongefundeerd of in ieder geval niet onderbouwd.
Ja. Ja, nou, ik heb recentelijk dus in mijn podcast, ik heb een podcast over meertaligheid. We hebben daar nog niet over gehad, maar we hadden...
Kletsheads.
Ja, Kletsheads. Ja. En ik had laatst onderwijskundige Oren Arda als gast. We hadden het over meertaligheid en schoolsucces. En hij zei, en ik vond het een heel goede, ja... Je hersenen die maken geen verschil tussen het Arabisch of het Arabisch, het Engels, het Frans of het Turks is dat ze horen. Dus de ene is niet beter dan de andere. Het verschil zit hem eigenlijk in wat buiten je hoofd gebeurt. Het verschil in die hoe gekeken wordt naar die talen, dat zit eigenlijk in de maatschappij.
Zelf ben ik tweetalig opgevoed als kind van een Nederlandse moeder en een Britse vader. En onze zoon, die bijna 14 is, die heeft ook twee talen meegekregen. Hij vindt het eigenlijk niet zo heel bijzonder als ik hem ernaar vraag. Wel is het leuk om in ieder geval in één vak op school heel goed te zijn.
Yeah, you can basically just not pay attention in English class. When the teacher calls on you, you still answer perfectly. So... You don't have to learn and practice as much to get a good grade. Yeah, it's just pretty easy.
Terug naar Sharon Unsworth. Wat als het minder soepel loopt met de tweetalige opvoeding? Wat als kinderen er helemaal geen trek in hebben? Hoe zit het met, ik noem het maar even, dwang? Bijvoorbeeld wat mijn vader probeerde te introduceren op een gegeven moment toen, ik denk dat mijn... broer 6 of 7 was en ik misschien 5. Wat hij merkte als Engelsman was dat het Nederlands eigenlijk in ons gezin de overhand nam. Mm-hmm. En hij probeerde op een, eigenlijk zonder dwang hoor, hij probeerde op een soort leuke speelse manier toch het Engels levendig te houden. Dus hij plakte een kaartje aan de muur en daar stond op: Today is an English speaking day. Nou, je voelt hem al. Mijn broer zei, nou, daar heb ik eigenlijk helemaal niet zo zin in. En ik zei, oh, ik ook niet. En dus wij waren een beetje stout of recalcitrant. En we hadden even niet meer zo'n zin in dat Engels. En hij heeft consequent Engels met ons gesproken. En mijn broer en ik hebben daar denk ik allebei heel erg van geprofiteerd. Maar het idee van, nu moet het. Ja, dat viel niet in goede aarde. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, dat is echt heel bekend. Deels van eigen ervaring, maar zeker van allerlei ouders die ik in de loop der jaren heb gesproken. Want als er één vraag is die het vaakst gesteld wordt aan mij, is het, ja, hoe zorg ik ervoor dat mijn kind mijn taal blijft spreken in plaats van het Nederlands?
Voordat je het antwoord hoort van Sharon op de vraag die haar dus zo vaak wordt gesteld, praat ik met mijn vader Morris.
You must remember hanging up the sign saying today is an English speaking day. Do you remember doing that?
Yes, but then you both resisted. and said, no, it isn't, on one occasion. So yeah. I was a bit soft, really. I gave in to things like that. But that's what I mean. We tried to make that, but it never quite worked. It worked for a bit, but not for very long. And then it just sort of faded away.
But what was your concern? Were you a bit concerned as an English father in Holland that Dutch would just take over altogether?
Yeah, absolutely. Yeah, yeah.
Bij ons thuis is het helemaal goed gekomen. Zowel mijn vader als mijn moeder zijn Engels blijven spreken met mijn broer en mij. En ik ben ze daar echt dankbaar voor. Maar oké, wat zijn strategieën om jouw taal levend te houden in de dagelijkse praktijk?
Er zijn verschillende manieren waar je daarmee om kunt gaan. Dwingen is er eentje. Het ene kind is daar wat ontvankelijk voor dan de andere. Maar ja. Het moet positief blijven. Het moet iets leuks zijn, meertaligheid, hè, die andere taal. Want als dat niet zo is, dan vermoed ik dat dat alleen meer problemen gaat opleveren. Dus dan moet je eigenlijk allerlei trucjes gaan verzinnen, uitproberen als ouder, om ervoor te zorgen dat je kind alsnog die andere taal spreekt. En er zijn verschillende dingen die ouders doen. Dus ik weet dat vooral als kinderen heel jong zijn, sommige ouders die doen alsof ze gewoon Nederlands niet kunnen. Hè? Dus dan is er wat, ik begrijp je niet. En dat werkt
kan je bij een puber natuurlijk niet meer proberen.
Nee, en ook bij heel veel jonge kinderen ook niet. Ze hebben vrij snel door. Hoe is het dat mama nu wel met de buurvrouw Nederlands kan praten, maar met mij niet? Hè?
Ja.
Dus dat kan niet. Dus wat je moet doen is, vooral plezier bevorderen. Hè? Dus dat het iets leuks is. En dat daar kun je ook op zoek gaan naar iets dat zij je kind heel erg leuk vindt. En daar op een of de andere manier proberen de taal die jij wil spreken, om het daarin te doen. Of dat je in ieder geval bijvoorbeeld hun de juiste woordenschat, de juiste woorden geven om het daarover te hebben. Dus als bijvoorbeeld je kind heel erg voetbal georiënteerd is. Mijn dochter is heel erg van de voetballen. Nou ja, dan moeten wij ervoor zorgen dat ze wel weet wat de verschillende woorden zijn die je gebruikt als je het hebt over voetbal. Mm-hmm. Maar dan in het Engels. Nou ja, voetbal is misschien niet het beste voorbeeld, want heel veel woorden in het Nederlands zijn ook deels Engels.
Ja.
Maar snap je wat ik bedoel? Dus je moet gewoon ze de tools geven om datgene te doen wat ze leuk vinden in die taal, om daarover te hebben. En als er één, de gouden tip, denk ik, is, en het lukt niet altijd, is om omstandigheden te vinden waarin het echt noodzakelijk is om die andere taal te gebruiken. De noodzaak. Dat is het. Want kijk, dat is jij en je broer. Ja, nodig was het dan niet om Engels te praten met je vader. Want als hij Nederlands kan, dan waarom? Ja, als je geen zin hebt of je hebt gewoon een tienerbui van alles wat je vader zegt is sowieso dom. Dan ja, waarom zou je dat doen?
Mm.
Maar dus als je echt kansen kunt creëren waarin het noodzakelijk is om die andere taal te spreken, dan wordt je kind gedwongen om dat te doen. Ik heb bijvoorbeeld mijn zus die woont in Engeland en ze heeft kinderen van dezelfde leeftijd als onze twee. Ja, en wij gaan elke zomer gaan wij op vakantie met de achten. Nou, afgelopen tijd zien we elkaar niet zoveel, maar ja, nee. Daar heeft iedereen last van. Maar het is echt super goed voor het Engels voor mijn kinderen. Want ja, hun nichtjes, die kunnen natuurlijk geen Nederlands. Dus ze worden gedwongen eigenlijk om Engels te praten met ze. En natuurlijk, ja, niet iedereen heeft dat. Maar weet je, zoiets. Of zet grootouders in om bijvoorbeeld e-mails te schrijven als kinderen wat ouder zijn. Of ja. Je moet een beetje creatief gaan denken. En zoals ik zei, het lukt niet altijd. Maar probeer gewoon situaties te vinden waarin het echt noodzakelijk is dat je kind die andere taal spreekt.
Ja, en dan is het ook buiten jou om. Dus dan is het niet het moet van mij, maar ja, het kan nu eenmaal niet anders.
Ja.
En is het veel natuurlijker.
Ja, en het liefst iets dat ze leuk vinden. Dus het is wel een vrij hoge eisenlijst daar. Lukt niet altijd, maar dat is denk ik de truc om ervoor te zorgen dat je kind die taal blijft praten. En wat ook heel belangrijk is om te bedenken, is dat het kan gewoon anders worden. Hè? Dus het is echt dynamisch.
Ja.
Ik ken zoveel verhalen van kinderen die na een bepaald moment stoppen ze met die andere taal praten. Dan gaan ze gewoon alleen maar Nederlands praten. En dan ineens willen ze toch wel die andere taal spreken. Dus ik had ook laatst een gesprek met iemand op de podcast waar ze een moeder die Tsjechisch van origine was. En toen haar kinderen naar de basisschool gingen, toen wilden ze gewoon Nederlands met haar praten. En dat heeft zij ook gedaan. Heeft ze besloten, ik ga gewoon, het is nu te moeilijk. Ik ga gewoon overschakelen naar het Nederlands. Heeft ze gedaan. Kinderen zijn nu eind tienerjaren, begin 20. En toen haar dochter iets van 13 was of zo, zei ze, mam, ik wil gewoon Tsjechisch met je praten. Ik vind het gewoon leuk. Waarom doe je dat niet meer? En zijn ze weer overgeschakeld. En nu praat ze gewoon Tsjechisch met de dochter. Met de zoon is een ander verhaal. Maar zie je, dus het kan gewoon anders worden. Dus ik zeg ook altijd tegen ouders, als je kind alleen Nederlands met je wil praten, treur niet. Blijf die andere taal praten. Het kan anders worden. En zelfs als je kind alleen Nederlands terugpraat, als jullie een gesprek voeren met die twee talen, is je kind meertalig.
Ja, want je neemt het toch op.
Ja, ze begrijpen het wel. Hè? Dus tenzij die onzin tegen je aan het praten is, als jij iets zegt, dan een taal begrijpen is ook een taal kunnen.
Dan heb ik nog een laatste vraag voor Sharon. Een vaak gehoorde claim is dat meertalige kinderen communicatiever en socialer zijn dan kinderen die met één taal opgroeien. Wat is daar eigenlijk van waar?
Sociale, communicatieve. Nou, communicatieve zeker in de zin dat zij door hun twee talen in staat zijn om met meerdere mensen te kunnen praten. Dat als je aan een meertalig kind vraagt, wat is leuk aan meertalig zijn, is dit het antwoord dat ik het vaakst terugkrijg als ik dat doe. Ja, ik kan gewoon met allerlei mensen praten. Dat vinden ze gewoon heel erg leuk in het algemeen. Er is onderzoek hiernaar gedaan. Of het praten van meer dan één taal, of dat je helpt om bijvoorbeeld het gesprek van de wereld van een ander perspectief te zien. Laat ik dat even toelichten, want dat was volgens mij niet zo heel duidelijk. Als ik met iemand zit te praten en ik weet als ik moet beslissen welke taal ga ik gebruiken, dan moet ik eerst weten, oké, die persoon, welke talen kunnen ze? Oké, ze kunnen Engels en Nederlands. Oké, dan kan ik kiezen welke van mijn twee talen ik met die persoon ga gebruiken. Maar soms zit ik in een gesprek waar de ene persoon, die kan wel de ene taal en de andere niet. De andere persoon is meertalig en de andere persoon die kan de andere taal. Weet je, dus je bent eigenlijk, je zou niet zeggen continu bezig, maar je bent in ieder geval een beetje getraind als meertalig persoon, en dit geldt ook voor kinderen, om even het gesprek te kijken van de perspectief van iemand anders.
Ja.
Ja? Ja. En als je dat, en wat onderzoekers hebben gedaan, is dit getoetst op een net een andere manier. Dus door kinderen allerlei voorwerpen te geven. Weet je, van die IKEA kastjes met die soort vierkante Expedits heet het volgens mij. Of Kallax, zoiets.
Zijn dat van die blokken die je kan stapelen?
Ja, die blokken waar je van twee kanten kunt bekijken. Die je vaak als een soort scheiding in je kamer kunt gebruiken.
Ja, ja.
Ja, die. Dus dan hebben ze gewoon allerlei voorwerpen in die hokjes gezet. Hè? Dus dan kon aan de ene kant zat het kind en aan de andere kant zat de wetenschapper. Dus je ziet, daar heb je die twee perspectieven. De perspectief van de wetenschap en de perspectief van het kind. En soms was het zo dat een deel van die hokjes, dat was afgedekt. Zodat de wetenschapper niet kon zien, maar dat kind wel. Hè? En dus op het moment dat het kind iets moest doen met die voorwerpen, dan moest hij of zij gewoon nadenken, maar weet die andere persoon aan de andere kant, de wetenschapper dus, kunnen zij het wel zien of niet wat ik aan het doen ben? Ze moesten iets beschrijven volgens mij, weet je, waar ligt de grote bruine beer? Nou, die ligt naast de rode auto. Maar naast die rode auto is geen goede beschrijving als je weet dat de persoon met wie je zit te praten die rode auto niet kan zien.
Mm-hmm.
Snap je? En wat ze hebben gevonden is dat eigenlijk, dit deden we met een groep meertalige kinderen en een groep eentalige kinderen. En wat ze zagen was dat de meertalige kinderen, die waren beter in staat om rekening te houden met de perspectief van het andere. En wat de wetenschappers hebben beargumenteerd, hoe ze dit hebben verklaard, is door te zeggen van, ja, dat komt omdat meertalige kinderen, die zijn eigenlijk dagelijks bezig met dat soort perspectief nemen van een andere, zoals ik het net uitlegde. Dus spreekt die andere persoon? Welke talen spreekt die? Kan ik nu die andere taal, beide talen gebruiken? Moet ik alleen Nederlands of kan ik ook Chinees? Dus in die zin, dat is wel een lange antwoord op je vraag. Er is bewijs dat meertalige kinderen communicatief vaardiger kunnen zijn dan eentalige kinderen.
Dankjewel Sharon Answorth voor alle inzichten over meertalig opvoeden. Heb jij het eerste deel van deze aflevering gemist? Die kan je dan terugvinden in de BNR-app. En ik zou zeggen, abonneer je ook meteen even. Dan staat een volgende woordwaarde vanzelf voor je klaar. Die volgende woordwaarde, dat wordt september. Ik ga een kleine zomerstop houden voor podcast dan. Want ik ben veel aan het coachen, dus ik ben veel aan het werk deze zomer. En ja, ik ga ook even in een hangmat liggen. In september ben ik bij je terug. Dank je wel en tot dan.